Waar ik het vanmorgen over ga hebben, is schapen voor schapen. Of geschapen voor schapen. En je zou ook kunnen zeggen, maar zonder herder is het knudde. En met herder zijn we een kudde. Schapen voor schapen. Geschapen voor schapen, geschapen voor elkaar. We gaan vanmorgen kijken naar Psalm 23. Een heel bekende psalm. En in de voorbereiding heb ik heel veel verschillende Bijbelvertalingen gelezen. En ik dacht een beetje, ja, welke zal ik nou kiezen? Want nou, de ene vertaling vind je dit heel mooi en de andere vertaling vind je dat heel mooi. En toen dacht ik, nou laat ik vanmorgen eens een vertaling nemen die jullie waarschijnlijk niet zo goed kennen. Het leuke is als je een vertaling al, hè, iedereen kent misschien het liedje De Heer is mijn herder. En iedereen heeft misschien ook alweer een ander liedje in zijn hoofd. En het liedje wat je in je hoofd hebt, dat is waarschijnlijk ook de Bijbelvertaling die je het beste kent. Nou, ik denk dat jullie deze nog niet kennen. Maar ik zag het niet zitten om deze zelf voor te lezen. Dan komt hij hoor.
Psalm 23, Psalm van David. De Heer is mijn herder. Ik heb nergens geen verlet om. Hij let me ja deel liggen in mooi geil gruinland. Hij brengt me al zuidjes naar water en rust. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt me langs een veilig pad tot eer van zijn naam. Al moest ik in duisteren bij het pad, ik zal nooit bang wezen. I ben ja bij mij. Jong stok en jong staf, die geeft me moed. I nuikt me aan tovel voor het oog van de vijand. I zalm me met olie, mijn beker loopt over. Gelok en jong lijfde ben om mijn touw, zo laak als ik leef. Zo laak als ik leef, mag ik wonen in het huis van de Heer.
Dat is wel een keer leuk, hè, in het Gronings. Ik vond het zo verfrissend om hem zo te horen. Ik spreek zelf geen Gronings, tenminste ik doe wel eens een poging, maar dat hou ik gauw weer op. Maar mijn ouders die spraken vroeger altijd wel Gronings met elkaar. Dus op die manier heb ik het wel meegekregen. Ik vond het zo leuk om dit dus op deze manier te horen. Maar als we kijken naar Psalm 23, dan hebben we daar allemaal associaties bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat een groot gedeelte van jullie meteen aan een begrafenis denkt. Ik denk, ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat op misschien wel een kwart van alle grafstenen waar een Bijbeltekst op staat, misschien wel op Psalm 23 staat. Is natuurlijk ook wel heel begrijpelijk. Nou hoop ik dat jullie vanmorgen niet meteen in een grafstemming raken. Dat is niet de bedoeling. Maar je hebt allerlei associaties erbij. Misschien denk je wel aan geitenwolle sokken als je aan Psalm 23 denkt. Nou ja, dat is heel logisch. Maar vanmorgen wil ik vooral kijken naar schapen voor schapen. Hè, van het idee van dat als God onze herder is, dan zijn wij dus ook blijkbaar een kudde met elkaar. En als we het dan hebben over aandacht voor aandacht, wat betekent het dan dat God onze herder is? En eigenlijk vind ik dat wel heel mooi, namelijk omdat God onze herder is, dat de basis is ook voor onze omgang met elkaar. Want laten we eerlijk zijn, als wij God niet allemaal als herder zagen, dan waren jullie hier waarschijnlijk ook niet geweest vanmorgen. Dus dat is de basis ook voor onze omgang met elkaar. En wat ik gedaan heb in de voorbereiding is dat ik eigenlijk vers voor vers deze psalm bestudeerd heb. Gekeken heb van nou, wat staat er nu eigenlijk, wat staat er in het Hebreeuws. Hoe was die wereld van David? Hoe was de wereld van de schapen in die tijd? En wat betekent dit voor jou individueel? En wat betekent dit dan voor ons samen? Nou lukt het me niet, gewoon qua tijd, om bij ieder vers heel uitgebreid op deze drie punten in te gaan. Maar dat is wel een beetje de insteek van vanmorgen. Nou, gaan we naar de eerste vers. Een psalm van David. Nou, dat is al wel heel belangrijk. Als wij horen, de Heer is mijn herder, deze psalm, die nemen we gelijk, betrekken we heel snel direct op ons eigen leven. Omdat die ook in de ik-vorm is geschreven. Dat is heel logisch, dat mag ook. Maar in eerste instantie heeft David dit geschreven. En David die laat door deze psalm zien wie God voor hem is, hoe hij God ziet. En hij ziet God dus als een herder. En wat doet een herder? Een herder die zorgt voor voedsel, voor drinken, voor onderdak. Een herder zorgt dat de schapen op de juiste weg of op de juiste weide verblijven. Hij zorgt ervoor dat schapen elkaar onderling niet afmaken. Hij verzorgt de schapen als ze gewond zijn. Nou, dat zijn zo even wat dingen die een herder allemaal doet. En het idee van God als herder, dat idee is niet alleen vanuit David zelf ontstaan. Dat is al iets wat je in Genesis al leest. Over het idee dat God onze herder wil zijn. En dan in het Oude Testament is dat met name ook voor het volk Israël. En ik geloof dat we dat ook, God ook voor ons een herder wil zijn. En nou, verschillende teksten die dat dus laten zien. Ik wil jullie eentje vanmorgen met jullie delen. Dat is uit Jesaja 40. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Nou, die vond ik heel mooi. Ook passen bij deze psalm. Maar er zijn dus meer teksten als je gaat zoeken. Je hebt tegenwoordig, Biblia is veranderd. Ik weet niet of jullie daarmee bekend waren. Het is nu debijbel.nl. En als je daar zoekt op herder, dan krijg je direct alle bijbelteksten waar dat in voorkomt. En het idee dat God de herder is, dat is wel heel bijzonder. Want het is een van de namen van God. God heeft verschillende namen, heeft zichzelf geopenbaard in verschillende namen. Ik heb hem erboven opgeschreven. In het Hebreeuws lees je van rechts naar links, dus je begint rechts. Daar staat, als een Jood dit ziet, dan zegt hij Adonai. Omdat uit respect ze de naam, wat waarschijnlijk iets geklonken heeft als Yahweh, niet uitspreken. Dan zeggen ze Adonai Roi. Dat betekent de Heer is mijn herder. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Van het is niet alleen iets wat God doet, maar dat laat ook echt iets zien van wie hij is. David kende ongetwijfeld deze naam. Maar voor hem sprak het natuurlijk heel erg aan. Omdat hij zelf herder was. Maar hij had in elk geval heel veel feeling met het idee van herderschap, omdat hij zelf herder is geweest. En in de Bijbel worden heel vaak voorbeelden gebruikt, agrarische voorbeelden bijvoorbeeld, en in het Nieuwe Testament ook heel veel gelijkenissen zijn agrarisch. En die staan voor mij in elk geval wel een beetje ver van mijn bed. Ik heb daar niet zoveel ervaring in. Maar voor David was dit dus wel heel herkenbaar. Dus is het ook goed om dat verder te bestuderen. En ik had een boek gelezen over een herder die in Afrika herder is geweest. Dus echt binnen de nomadenstammen, zeg maar. En die heeft een boek geschreven over Psalm 23. Dus dat was natuurlijk heel interessant. Maar toen kwam ik ook wel dingen tegen dat ik dacht van, oh ja, is dat eigenlijk wel zo? Klopt dat? Heb ik Kees gevraagd, Kees, weet jij dat? Klopt dat? En toen zei Kees, nou, waarom kom je niet even langs? Nou, graag. Dus ik ben langs geweest en ik heb die schaapjes eens even goed bekeken. En dat was ontzettend leuk en ontzettend leerzaam. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik kan niet eens, denk ik, alles noemen wat voor leuke dingen ik daar gezien heb. Maar ik heb er ook foto's van gemaakt. Maar dan gaan we eerst verder met wat het eerste wat David zegt is: de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En dit is gelijk al een begin waarover heel veel mensen struikelen. Ik heb een ander boek gelezen over de kerkgeschiedenis, hoe de kerkgeschiedenis helemaal met deze psalm is omgegaan. Heel interessant, maar ook hoe mensen hierover gevallen zijn. Mensen die niet gelovig waren en dan bijvoorbeeld naar een begrafenis gingen en daar werd dan deze psalm. Hoe kun je dat nou zeggen? Het ontbreekt mij aan niets. En eigenlijk is het ook wel even een vraag aan David. Van David, hoe kun je dat nou zeggen? Het ontbreekt je aan niets. Want even later heeft hij het over een dal van diepe duisternis. Dus blijkbaar ontbrak het hem wel aan dingen. Is het ook een poëtische manier om aan te geven hoe God voor hem zorgt. Zelfs ook in moeilijke omstandigheden. En dan gaat het niet zozeer om de afwezigheid van moeilijkheden, maar om de aanwezigheid van God. Al had hij geen cent te makken, met God in zijn leven had hij niks te mekkeren. Ik vind dat heel inspirerend. Ik kan niet zeggen dat ik dat in iedere situatie zo na kan zeggen. Maar ik vind het wel heel inspirerend en het bouwt mij wel op. Dat ik denk van wauw, wat gaaf. Wat verlang ik daar ook steeds meer en meer naar. Om me uit te strekken naar zijn aanwezigheid. En om in iedere situatie te kunnen zeggen dat ik blij ben met God. Ik las een heel leuk verhaal van een zondagsschoolklasje in Afrika, en die leider van dat zondagsschoolklasje, die wilde kinderen graag deze psalm leren. En hij vroeg ze, willen jullie deze uit je hoofd leren? Of is er toevallig al iemand die hem al uit zijn hoofd kent? En een meisje zei, ja, ik weet het. En oké, zei hij, van nou, doe maar dan, probeer maar. Zij begon en ze zei, de Heer is mijn herder en verder weet ik niets. En dat was precies genoeg. Dat je gewoon echt heel diep mag beseffen en mag ervaren en mag weten. God zorgt voor mij. Hij houdt van mij. Wat ook heel mooi is, hoe je het namelijk ook zou, je zou het anders kunnen vertalen. De Heer is mijn herder, ik ontbreek niet. En ik vond die heel mooi. En daaraan wilde ik jullie die ook niet onthouden. Ik geloof ook echt wel dat het ontbreekt mij niet, dat het ook past binnen de rest van de psalm. Dus niet dat dat verkeerd is, maar zo zou je het ook kunnen vertalen. Ik ontbreek niet. Het is heel mooi, we zijn kudde met elkaar en jij hoort erbij. Het maakt niet uit of je wel of niet lid bent van deze lokale kerk of lid bent van een andere kerk. We zijn kudde met elkaar omdat we allemaal dezelfde herder hebben en jij hoort erbij. Ik hoor erbij. Voor ons samen, ik zei het in het begin al even, geen knudden maar kudde. We zijn een kudde met elkaar omdat we dezelfde herder hebben. En we zijn daarom aan elkaar verbonden. Een kudde met eigenlijk een potentie om herderlijk te zijn. Naar elkaar. Een kudde die niks te mekkeren of die niks te makken of die niks te mekkeren heeft. En wat ik zo mooi vind is dat bij David die bron ligt bij God. Ja, dat hij niet, nou ja, de kudde is mijn herder. Alhoewel een schaap echt een kuddedier is, dat heb ik bij Kees ook echt gezien. Dat de bron bij hem, bij God ligt. En dat vind ik ook, dat vond ik heel mooi. Kijk, en hier komen we aan. Ik ben met Kees meegereden in een auto. En met die auto komt hij steeds bij de schapen aan. En op het moment dat we al aankwamen rijden met die auto, hoefde die maar even te toeteren of ze kwamen er al aan rennen. Zo'n mooi gezicht. Toen kwamen ze er met z'n allen aan rennen. En die schapen die zijn volledig gericht op hun baasje, op hun herder. In dit geval herder Kees. En als hij komt, dan herkennen ze hem. En wat ik zo mooi vind, is dat Jezus eigenlijk het beeld van God als herder verder afmaakt. Hij noemt zichzelf de goede herder. En in Johannes 10 staat, de schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Of wat leuk is trouwens, Kees vertelde dat ook als zij de schapen willen verplaatsen, zeg maar, naar een andere locatie. Het enige wat ze hoeven doen, is in die auto te stappen en gewoon weg te rijden. En die schapen die volgen wel. Nou, en dan kwamen we aanrijden. Kwamen er echt wel helemaal aanrennen. Gewoon helemaal blij. Helemaal vrolijk. En ik vond dat ook heel leuk. Ik denk van, hey, zo mogen we ook gewoon naar God toe zijn. Hè? Van, als we op zondag hier bij elkaar zijn. En we komen als kuddedieren heerlijk gezellig bij elkaar. En we mogen gewoon blij zijn dat onze herder hier aanwezig is bij ons. Kees had ook schapen die hij nieuw had. En die kennen hem dus nog niet. Het is heel leuk, want dat zag er namelijk zo uit. Die kenden hem nog niet. En wat ik ook gezien heb, is dat een schaapje, dat als Kees eraan komt rennen en die schapen komen er allemaal op hem afrennen. Als er een schaapje is wat achterblijft, wat niet mee komt rennen, dan weet hij, oh, daar is wat mee. Want alle schapen komen en als één schaap komt, dan komt de hele kudde. Dus als er eentje niet meekomt, dan is daar iets mee. Dan is er waarschijnlijk ziek of dan houdt hij dat even goed in de gaten. En als het dan morgen nog zo is, nou, dan moet ik hem samen met iemand anders even ophalen. En misschien een paar dagen binnenhouden, kijken wat er aan de hand is. Zie je dat er een schaapje achterblijft? Nou, en Kees is natuurlijk zo'n goede herder. Die gaat er even achteraan om even te kijken. Leuk, hè? Dat doet denken aan de gelijkenis van de goede herder die Jezus vertelt. En het staat in Matteüs 18, van die 99 schaapjes. En dat die goede herder dan op zoek gaat naar die ene. Ik ga vanmorgen het verhaal niet helemaal lezen, maar dat zou je dan thuis na kunnen lezen. Maar een schaap wat ook in stress is, dat las ik in dat boek, die verstijft helemaal. En dat is dan ook een reden waarom een herder soms een schaap moet tillen. Dus ik vroeg aan Kees, van hoe zwaar is een schaap? Nou zijn die van Kees, die hebben natuurlijk zo'n goed leven, die zijn heel zwaar. Maar als we er dan even zo samen over hadden, vanuit een ander ras natuurlijk in de tijd van David, ook andere, meer een heide-achtige schaap. Maar die zou toch zo 40, 50 kilo, hadden we het over, hè? Zo'n 40, 50 kilo ongeveer hebben gewogen. Nou, til dat maar eens. En in die tijd hadden ze ook niet een mooie tractor of zo. Dat je denkt van, ik rijd er even met de tractor heen en haal ik hem even op. Dus dat moet, ik denk dat het leven van een herder helemaal niet zo'n idyllisch plaatje was van heel romantisch en heel mooi. Maar dat het gewoon heel hard werken, heel zwaar was. En til zo'n beestje maar eens. En dan hadden ze ook nog van die mooie, dat noemden wij vroeger altijd Jesus Nikes aan. Van die mooie sandalen. Ga maar eens een schaap van 40, 50 kilo op je nek dragen. En dan je voeten niet stoten. Nou, dat lijkt me al een uitdaging. Gewoon tussen de rotsen en de bergen. Niet de mooie weilanden zoals wij die hier hebben. En geen ziekenhuis om de hoek. Vandaar ook dat het zo mooi is als de Bijbel zegt, je zult uw voet niet stoten aan een steen. Dat was voor hun een heel reëel gevaar. En die vreugde van de herder, dat hij zorg mag dragen voor dat schaap. En dat raakte mij. Ik denk van, man, dat is best wel heftig en zwaar. En misschien ook wel onder vervelende weersomstandigheden. Dat zal echt niet altijd een pretje zijn. Maar hij kijkt helemaal niet zo chagrijnig of geïrriteerd of wat dan ook. Maar gewoon blij. En dat raakte mij. Dat ik denk van, ja, zo is God ook naar ons. Van, zelfs als wij helemaal afgedwaald zijn en verdwaald zijn, dan haalt hij ons weer op. En dan is hij niet van, moest ik nou weer jou ophalen? Nee, hij is gewoon blij om er voor jou te mogen zijn. Wat een mooie God hebben wij, hè? Nou, dan gaan we weer verder met het tweede vers van Psalm 23. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Nou, groen, de kleur groen staat er niet in het Hebreeuws. Maar het woord wat daar gebruikt wordt, dat duidt op vers gras. En dat vond ik heel leuk, omdat ik gezien had dat ze dat zo lekker vinden. He, dus hij geeft ze heerlijk, lekker, vers eten. En ook in die omgeving is dat denk ik ook wel iets. Bij Kees zag ik hele mooie groene weiden. Maar in Israël is het heel ander klimaat. Veel dorrer en droger. En is dat verse gras misschien wel veel moeilijker te vinden dan hier. En dan staat er ook rustig water. Ik heb mij dat afgevraagd. Van waarom rustig water? Waarom is dat voor een schaap belangrijk? En daar had ik het ook met Kees over. Nou, samen hadden we het over dat van, nou ja, ze zijn ook wel schrikkerige beestjes. Dus misschien vinden ze dat ook gewoon heel prettig. Maar als een schaap ook in het water valt, vertelde Kees, dan komt hij daar niet zomaar uit. Het is anders dan met een hond of een paard. Gaat bij een schaap, die vacht, die zuigt zich helemaal vol met water. En zo'n schaap was al zwaar, maar dan is hij helemaal zwaar. Die komt daar alleen gewoon niet meer uit. Dus dat is ook gewoon gevaarlijk. Dus dat is wel heel mooi, hè? Vredig water. Maar deze psalm die straalt ook gewoon heel veel rust uit. Wat ik gelezen heb, is dat een schaap niet zomaar gaat liggen. En wat hier staat, is hij laat mij rusten, hij laat mij liggen. Volgens mij zegt een andere vertaling dat ook, ik weet niet meer welke. Hij laat mij liggen. Maar een schaap gaat niet zomaar liggen. Want een schaap is een beetje een schrikkerig beest. En als er een hond aankomt of een wolf aankomt of wat dan ook, dan moet hij gauw weer weg kunnen. Dus een schaap gaat alleen maar liggen als hij denkt van er is geen gevaar, ik heb voldoende te eten en ik ben niet ziek. Dus het feit dat David zegt van God is mijn herder en hij laat mij neerliggen, hij laat mij liggen, geeft al dat totale plaatje aan van vrede, van rust, van ontspanning. Een hele mooie tekst daarbij is in Psalm 62. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Bij God vindt onze ziel rust. En Jezus zegt ook, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En ik denk ook gewoon, dat mag ook gewoon best zo tijdens een preek, dat je gewoon even een moment van rust hebt. Je hoeft even helemaal niks. Gewoon even heerlijk. En ik denk ook gewoon dat het goed is dat we gewoon even een momentje daar de tijd voor nemen. Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw rust en voor uw vrede. En Heilige Geest, ik bid gewoon dat u ons vult met uw shalom. Dank u wel dat u ons doet liggen. Dat u ons ontspanning wil geven. In alle hectiek van het leven mogen we rust vinden bij u. Dank u wel, Jezus. Amen. Het volgende vers geeft aan, hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En de Nadense Bijbel die heeft een heel mooie vertaling, mijn ziel keert door hem in mij terug En in het Hebreeuws wordt ook het woordje terugkeren gebruikt. En dat kom je in bijna geen enkele vertaling kom je dat tegen, behalve in de Nadische Bijbel. Mijn ziel keert door hem in mij terug. Het Engels zegt, he restores my soul. Hij herstelt mijn ziel. En mijn levenskracht keert in mij terug. En ik dacht eraan, mijn ziel keert in mij, door hem in mij terug. We leven in een tijd waarin mensen misschien als kip zonder kop rondlopen. Of misschien wel als mens zonder ziel. En dan bedoel ik niet dat je geen ziel hebt, maar dat je geen contact maakt met je ziel. Dat je maar altijd maar doordraaft en doordraaft. En dat is heel ongezond. En dat God dus ook al zegt van, he, dat hij wil dat jouw ziel door hem in jou terugkeert. Dat je contact mag maken met je ziel, met je gevoel, met je emoties. En dat hij daar herstel in wil brengen. En dan leidt hij je langs paden van gerechtigheid. In het Hebreeuws komt daar het woord tzedek, wat voor rechtvaardigheid staat. En de weg van de rechtvaardige, die term kennen jullie misschien wel. Dat is een term die wel vaker voorkomt in de psalmen en ook in spreuken. En de weg van de rechtvaardige, heel vrij vertaald zou je het misschien zo kunnen zeggen, het leven zoals God het bedoeld heeft voor jou. Hij leidt je op de weg zoals hij dat bedacht heeft voor jou. Inclusief de goede werken die jij mag doen namens hem. En hij leidt je erop. In tegenstelling met Jesaja 53, waar staat dat wij dwaalden rond als schapen en ieder zocht zijn eigen weg, is het dat hij ons leidt op zijn weg. En ik denk ook dat deze weg betekent dat we ook als kudde om mogen zien naar elkaar. Maar niet vanuit stress of vanuit een moeten, maar vanuit het feit dat hij onze herder is. En vanuit die rust en die ontspanning, vanuit het feit dat hij onze ziels iedere keer weer opnieuw nieuwe kracht geeft. En dat, voor mij is dit, ik vond dit zo mooi. Lodewijk vroeg, wil je spreken over aandacht voor aandacht, over relaties? En in eerste instantie dacht ik van, nou, dat weet ik niet hoor. Relaties, ik zie mezelf niet als een ervaringsdeskundige op dat gebied. De ervaring is er misschien wel, maar de deskundigheid ontbreekt misschien nog wel een beetje. En tegelijkertijd dacht ik van, als ik kijk naar mezelf met het afgelopen jaar, wat heb ik dan op dit gebied geleerd? Dan is het met name dit, dat ik het niet hoef te doen vanuit een moeten of vanuit een schuldgevoel. En op het moment dat ik dat wel voel, dat ik denk, oh, ik moet eigenlijk vanuit, dan blokkeert het ook alleen maar en dan lukt het niet en dan doe ik het niet. Als ik het idee heb dat iemand echt zit te wachten op een kaartje van mij, ik noem maar even iets, een of andere manier komt hij er dan niet de deur uit. En voor mij is het zo, en nog steeds mag ik hierin leren, maar voor mij is het zo belangrijk om vanuit die rust en vanuit die ontspanning vanuit het feit dat God onze herder is, dat ik daarvan uit mag omzien naar mijn medemens. En dat ik ook mijn medemens erop mag wijzen dat God onze herder is. En ik denk dat als we dat gaan doen, dat hij daar automatisch eer uit ontvangt. Het volgende vers is wel ook heel bekend. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En wat er staat is een dal van diepe duisternis. En wat is er aan de hand als je door diepe duisternis gaat? Is dat je niet ziet waar je heen gaat. Als het diepe, diepe duisternis is, dan zie je niet hoe die weg waar we het over hadden, die weg van gerechtigheid, je ziet het misschien even niet op dat moment. Misschien wel die diepe onzekerheid van ik weet niet waar deze weg met God heen leidt. Hoe ik hier weer uit moet gaan komen. Je ziet niet waar het gevaar loert. Voor een schaap die in diepe duisternis wandelt, die weet niet of er om de hoek misschien wel een wolf op hem zit te wachten. Hij weet het niet. Ondanks die diepe duisternis, zegt David, ik vrees geen gevaar. Wat ik sowieso ook heel mooi vind, is dat dus blijkbaar in de weg met God dat wel kan voorkomen. Dat je door diepe duisternis gaat. Maar dat je zelfs in die omstandigheden geen gevaar hoeft te vrezen. Want, zegt David, u bent bij mij. En door die donkerste dalen van je leven, om het zo maar te zeggen, eigenlijk ga je daar alleen doorheen. Natuurlijk zijn we er voor elkaar en zijn we samen. Maar niemand hier voelt en ervaart wat jij voelt en ervaart. Iedere situatie is uniek. Dus door die dingen heen ga je alleen. En het voelt dan soms ook wel eens heel alleen. En toch ben je niet alleen. Want God is erbij. En als er iemand is die wel exact weet hoe jij je voelt, dan is hij dat. Dus er is geen grotere troost, als het ware, voor je ziel, dan te weten dat hij bij je is. En wat zo heel mooi is, is dat dat stukje, want u bent bij mij, dat is exact het midden van de psalm. Sommigen zeggen dan ook nog van als je dan de getalswaarde van de naam van Yahweh neemt, dan zit dat getalswaarde komt er precies voor en er precies na. Nou, dat mag je te ver gezocht vinden, dat mag. Ik vond het in elk geval wel heel bijzonder. Maar dat exact in het midden staat, u bent bij mij. Ik heb het nageteld, u bent bij mij. Daar draait het om. Dat maakt het verschil voor David. U bent bij mij. En uw stok en uw staf, die geven mij moed. Nou, stok en een staf zijn twee instrumenten die gebruikt werden om bijvoorbeeld de schapen te tellen. Om schapen te corrigeren, om ze erbij te houden. En om wilde dieren mee weg te houden. En de weg van God en de autoriteit van God, dat is goed. Wat David eigenlijk zegt is, zelfs als u mij corrigeert, dan weet ik dat het goed is. En ontvang ik daar troost en moed uit. Volgende vers. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een schaap aan tafel hebben gezien. Kees, toevallig? Nee, ook niet. Ik ook niet. Dus automatisch, heel logisch, kun je dit dus ook anders gaan lezen. Dat vanaf dit vers het niet meer over de schaap gaat, maar meer gaat over het leven van David. Dat kan en dat is ook heel logisch en dat mag. Ik heb ook gelezen anderen die juist wel doorgaan met het verhaal van een schaap. Dat zou namelijk ook kunnen. Dat met deze tafel een soort vlak gedeelte in het berglandschap bedoeld wordt. En dat hij daar een tafel bereid heeft, dus een vlak gedeelte voor ze bereid heeft. Dat zou ook heel goed kunnen, dat deze gelijkenis van de schaap wel gewoon doorgaat. En het zalven met olie. Ik heb gelezen dat schapen in die tijd wel gezalfd werden met olie tegen insecten. Zodat deze geen eitjes in hun vacht konden leggen. En dat ze geen vieze beestjes en zo in hun vacht kregen. Maar koningen en priesters werden ook gezalfd met olie. En dan is het zalven is ook een symbool van de rijke zegen van God. En dat past ook wel weer heel mooi bij mijn beker vloeit over. Terwijl ik heel vaak zeg mijn agenda vloeit over. Maar David zegt mijn beker vloeit over. Het goede vloeit over. Hè? Ik denk ook van, dit is een uitdaging die we misschien allemaal wel kennen. En ik wil jullie daar ook in uitdagen om gewoon deze week daar misschien eens mee aan de slag te gaan. Van, Heer, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in die rust en in die ontspanning mag blijven? Zodat ik niet steeds het idee heb, dat ik steeds een soort, ja, als een mantra bijna in mijn hoofd heb. Oh, mijn agenda vloeit over. Maar dat ik mag weten, mijn beker vloeit over van zegeningen, van uw rijkdom voor mij. Geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Wat hier staat is zijn twee woorden tof en geset. Tof, nou dat kennen we, want dat is van onze, hey, tof, tof man. Nou, dat komt daarvan af. Tof, dat betekent goed, goedheid of geluk. In het Hebreeuws, modern Hebreeuws, als je zegt mazzel tof, dan zeg je gefeliciteerd. Dus goedheid, geluk. Geset wordt hier vertaald met genade. Het kan ook vertaald worden met liefde of met trouw. Nou denk je, liefde en trouw zijn lijken twee totaal verschillende dingen. Maar in het Hebreeuws is dat in dit woord dus samen. En wordt dus ook wel vertaald met verbondsliefde. En die volgen mij, zegt David, alle dagen van mijn leven. Goedheid en genade. Goedheid, liefde en trouw. Die volgen mij. Volgen mij staat er bijna in een vorm van die jagen achter mij. Die jagen achter jou aan. Die volgen jou. Dus als je de herder volgt. Als daar de herder is. Ik volg de herder. Dan komt geluk, trouw en liefde. Dat volgt daar dan weer op. Alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis. En hier is weer dat woord terugkeren. In het huis van de Heer. Alle dagen. Tot alle dagen die er nog gaan komen. Vandaag, morgen, overmorgen en de rest van alle dagen. Tot in lengte van dagen mag ik terugkeren. 1 Petrus heeft een hele mooie tekst. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. En wat ik zo mooi vind is dat we dus iedere dag terug mogen keren naar die herder. En weet je, dat terugkeren, daarin zit ook iets van bekering. En het beeld wat wij soms hebben van bekering is dat je dan... Dat er dan één moment is in je leven waarop je je bekeerde en je leven aan God gaf. En ik geloof daar absoluut in. Maar ik geloof dat we vanaf dat moment niet direct klaar is. Maar dat we, aan de kant natuurlijk wel. Maar dat we gewoon iedere dag weer naar hem mogen keren. Iedere dag mogen we weer naar hem keren. Mogen we weer bij hem komen. Waarom zou je dat doen? Steeds weer je keren naar hem. Omdat hij de goede herder is. Omdat hij goed is. En ik wil... eindigen met een verhaaltje. Ik weet niet of het echt gebeurd is. Maar dat is een verhaal van een acteur. En die gaf een soort lezingen. Waarin hij bepaalde bekende stukken ging voordragen. En dan mochten mensen met verzoekjes komen. En dan, wil je dit voordragen? En dan ging hij dat heel mooi voordragen. En dan kwam er een oude predikant. En die vroeg aan die acteur, zou je Psalm 23 willen voordragen? Nou, dat is goed, zei die acteur, maar op één voorwaarde dat u het dan ook doet. Nou, dat is afgesproken. Dus eerst gaat die acteur en op prachtige manier draagt hij Psalm 23 voor. En als hij dan klaar is, dan ontvangt hij een luid applaus van het publiek. En dan is die dominee aan de beurt. En die dominee, die is al een beetje oud en niet meer zo goed bij stem. En dat komt er allemaal niet zo goed en zo mooi uit als bij die acteur. Maar als die predikant klaar is, zit iedereen met tranen in de ogen. Waarop die acteur zegt, ik ken de psalm, maar hij kent de herder. We kennen allemaal deze psalm, maar ken je de herder? Weet je hoe goed hij voor je wil zijn? Want als je deze herder kent, dan mag je weten dat je nooit alleen bent. Dank u wel voor uw grootste cadeau aan ons, uw aanwezigheid. En als we ook met kerst dat mogen vieren, Immanuel, God met ons. Dank u wel. En dat ook daarna de Heilige Geest gekomen is, God met ons. Dank u wel voor dat kostbare cadeau, uw aanwezigheid. Dank u wel dat we nooit alleen zijn, dat u altijd met ons bent. Dank u wel voor uw rust en voor uw vrede. En zo bid ik een zegen over iedereen. In Jezus' naam, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Amen.